Goedemorgen. Broeders en zusters, zoals Jan Kees al zei, hadden we hier graag anders gestaan, gezeten, met elkaar. Ik had hier ook graag met mijn vrouw geweest. Hallo Ilona, die zit nu thuis. Maar het is niet anders. En ik heb vanmorgen een boodschap voor u allemaal, voor mezelf. Pittige boodschap, dus als u een Bijbel heeft, thuis ook, alsjeblieft, doet u hem open in 2 Timotheus 1. En misschien kunt u een pen en papier erbij nemen, want het is best wel pittig misschien. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om over deze dingen in deze tijd te spreken. Ik wil het met u hebben over gezond in een ongezonde tijd. Gezond geestelijk gezien. En daartoe lees ik een aantal teksten uit deze tweede brief van Paulus aan Timotheus. Uit alle vier de hoofdstukken een heel kort stukje. En straks zal ik dat toelichten. Eerst uit 2 Timotheus 1 vers 13 te beginnen. Daar schrijft hij aan zijn geliefde zoon Timotheus. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgekeerd. Staat dat lelijk? Ja. Hoofdstuk 2, vers 15. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen en hun woord zal zich uitzaaien als de kanker. Dan hoofdstuk 3, vers 1. En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Dan vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolgingen en lijden. En dan tenslotte uit hoofdstuk 4. Vers 2, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Tot zover. Ja, broeders en zusters. We leven, zoals Paulus schrijft hier in hoofdstuk 3, in de laatste dagen. En wat een dagen zijn dit. Vlak voor de komst van onze Heer, waarvan we net gezongen hebben. U bent alles voor mij. En na gisteren lijkt het nog duisterder te zijn geworden dan het al was. De wereld om ons heen is compleet in de ban van angst om ziek te worden. Via de media worden we voortdurend bestookt om die angst maar te voeden. En het merkwaardig is dat alles waar wij gezond van worden, dat wordt afgeschaft. Sport. Onze dochter van 8 zit op korfbal sinds kort. Mag niet meer. Onze andere dochter zit op volleybal. Ik ben zelf daar trainer, coach. Mag niet meer. Omgang met elkaar. Iets wat God in ons gelegd heeft. Sociale contacten. Er wordt zelfs geadviseerd vanuit onze overheid om contacten met mensen ouder dan 70 te vermijden. Uit eten kan niet meer. Ademen, wat ons gegeven is door onze Heer, wordt ook moeilijk als je een mondkapje op hebt. Paulus schrijft dat allen die zijn aangezicht niet gezien hadden, Colossenzen hoofdstuk 2, dat hij daarvoor bad. En het aangezicht van Stefanus straalde als een engel. Maar wij zien elkaars aangezicht niet meer. Tenminste, op heel veel plaatsen. Kleinkinderen, die mogen niet naar hun ouders, schoonouders, sorry, hun opa's en oma's. En het heeft mij, ik weet niet of hoe het bij jullie is, heeft mij levendig voorgesteld hoe het zal zijn in de grote verdrukking als er staat geschreven: daarom zendt God hun een dwaling om de leugen te geloven. Dat zal in 3,5 jaar tijd gebeuren. En we zijn nu bijna 2 jaar verder. En in 2 jaar tijd zien we deze bizarre ontwikkelingen. We zijn ten opzichte van maart 2020 helemaal niets opgeschoten. Maar wat me helemaal verbijstert, broeders en zusters, is dat ook gelovigen onder deze angst meegaan. Zelfs zo erg dat contacten, omgang met elkaar vermeden worden. En zoals de schrift zegt, laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Zie hier. Weet u wat dat betekent, dat woord bijeenkomst? Onze eigen bijeenkomst in Hebreeën 10, vers 25. Onze bijeenvergadering tot hem. Ik vind, digitaal samenkomen is geen samenkomen. Met al respect. Samenkomen is samenkomen. En we doen het niet meer. En zoals Jan Kees al zei, dat doet ons en u ook verdriet. Het zijn zware tijden, maar wat bedoelt Paulus ermee? Paulus bedoelt in 2 Timotheus 3 vers 1 niet corona of dat soort zaken. Hij bedoelt de morele staat van het getuigenis van God op aarde vlak voor de komst van de Heer Jezus. Het getuigenis van onze Heer en Heiland die zijn leven voor ons gaf zal worden tot een enorm systeem waarbij mensen liefhebbers zijn geworden van zichzelf. En het is mijn overtuiging dat als we de gezonde leer gaan kennen en dus gezond in het geloof zijn, dat we de angst buiten de deur kunnen houden. Dus vanmorgen wil ik met u kijken, hoe blijven wij gezond, geestelijk, in een ongezonde tijd? Maar daarvoor moet u wel weten, en daarvoor is het heel belangrijk dat u weet dat het moreel gezien een ongezonde tijd is. En ik ga jullie 3 fasen laten zien hoe dat verval heeft plaatsgevonden. En dan kijken we daarna naar de instructies van Paulus aan zijn geliefde zoon Timotheus, die een individuele eenling is in dat verval. En hoe u en ik gezond kunnen blijven in het geloof. Voordat ik dat ga doen, even heel kort iets over deze prachtige brief. De laatste brief die Paulus geschreven heeft aan zijn geliefde zoon. Ik zei het al. Hij, de prediker, apostel, leraar van de heidenen. Aan zijn zoon, die hij alles geleerd had. En die nu te maken krijgt met verval. Terwijl Paulus op het punt staat naar zijn Heer te gaan. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 4. Paulus stond voor zijn dood. En dan zou er geen apostel meer zijn. En wij hebben vandaag ook geen apostelen meer. Wij zijn overgeleverd, zoals Paulus dat zelf zegt in Handelingen 20, aan God en het woord van zijn genade. En Paulus veronderstelt dat deze Timotheus, en u ook, hoop ik, de gezonde leer kent. Er staat in deze brief geen onderwijs over de gezonde leer. Dat kunt u vinden in andere brieven. Ik heb het even uitgezocht vandaag. Maar de Bijbel spreekt over de gezonde leer. 1 Timotheus 1 vers 10, 2 Timotheus 4 vers 3 heb ik gelezen. Het betrouwbare woord. Titus 1 vers 9. Gezonde woorden. 1 Timotheus 6 vers 3. 2 Timotheus 1, vers 13. Een gezond woord. Titus 2, vers 8. Bezonnenheid, waar 2 Timotheus 1, vers 7 over spreekt, is eigenlijk a sound mind in het Engels. Een gezond denken. Een gezond hart, een gezond innerlijk. En tenslotte spreekt de Bijbel ook nog over gezond in het geloof. Paulus' boodschap vanmorgen aan u en mij en aan Timotheus is: blijf gezond te midden van geestelijke ziekte die steeds verder zal voortwoekeren, totdat de Heer komt. Nou, welke fasen zijn er in het verval? En u moet dat verval kennen en proeven, zodat u ook weet hoe u zich daarin moet gedragen. Fase 1. Dat was al in het leven van Paulus. Dat leest u in hoofdstuk 1, vers 15, heb ik net voorgelezen. Daar staat dit. Kijk maar mee. Dit weet je, dat allen die in Azië zijn, zich van mij hebben afgekeerd. Dat is de eerste fase van het verval, waar ik de vorige keer ook over had hier. Het verlaten van de eerste liefde. Namelijk de hemelse roeping van de gemeente en het volkomen totale oordeel over de natuurlijke mens. Dat is het eerste losgelaten. En dat is de eerste fase van het verval. En de hoogste waarheid wordt altijd als eerste opgegeven door ons. Wat houdt dat in? Dat de gemeente aards is geworden. Aardse dingen is gaan bedenken. Met aardse religie is bezig gegaan. Met aardse methoden, met aardse systemen, met menselijk denken. De gemeente is een bedrijf. De gemeente moet bestuurd worden door mensen die wij aanstellen in plaats van de Heer enzovoort. Dus ze hebben zich van mij afgekeerd, zegt Paulus. Van mijn onderwijs. Ze hielden niet op christenen te zijn, helemaal niet. Ze geloofden nog steeds in de Heer Jezus als degene die voor hun zonde was gestorven. Maar het hemelse aspect van de gemeente, kijk, dat werd losgelaten. Zodat de gemeente zich thuis voelt op deze wereld, de wereld zelfs probeert te verbeteren. In plaats van een pelgrim en een vreemdeling te zijn en het leven van de Heer Jezus te vertonen. De tweede fase vindt u in hoofdstuk 2. Kijkt u maar even mee. Want als we de hemelse roeping loslaten, broeders en zusters, en we gaan met aardse dingen bezig, wat zien we dan in hoofdstuk 2, vers 16? Dan komen er onheilige en inhoudsloze praatjes. En de goddeloosheid neemt toe onder de christenen. En dat woord, die inhoudsloze praat, zal voortwoekeren als een geestelijke ziekte. Kijk maar, als de kanker. En er waren twee mannen die dat deden. Hymenaeus en Philetus. En wat deden zij? Vers 18. Zij beweerden dat de opstanding al had plaatsgevonden. Met andere woorden, dat er een geestelijke opstanding was geweest, waardoor wij hier op aarde al volmaakt kunnen zijn. De Heer niet meer verwachten en ons bezig gaan houden met het verbeteren van de wereld om ons heen. Nou, herkent u dat vandaag de dag niet in het Kingdom Now-evangelie? Wij kunnen al net zoals de apostelen mensen genezen en je hoeft niet ziek te zijn, enzovoort. De opstanding heeft al plaats gehad. Wij zijn al in de zegeningen van het koninkrijk. En het gaat zelfs zover dat vandaag ook hele groepen bezig zijn met hun prediking over de gerechtigheid verbreiden over de wereld. Dat is het koninkrijk. Het koninkrijk is de gerechtigheid brengen in deze wereld. Terwijl de schrift zegt: doe goed aan allen en allereerst aan de huisgenoten van het geloof. Het is de tweede fase. En vandaag zien we tongentaal, genezing, bevrijding, contemplatie, bezig zijn met beneden, met jezelf. En de derde fase, dat was nog niet aangebroken tijdens het leven van Paulus en Timotheus, maar wij wel, dat heb ik net gezegd, in hoofdstuk 3. Dat zijn de laatste dagen en het christendom is geworden tot een systeem waarbij De mensen liefhebbers zijn geworden van zichzelf, terwijl ze met een schijn van godsvrucht, vers 5. Dus ze zijn uiterlijk gezien christenen. Maar de goddeloosheid in hun leven, nou, ik heb die hele trieste lijst voorgelezen. De ongezonde, immorele levenswandel, die is gewoon openbaar voor allen. Tja, en hoe kun je nou wapenen tegen deze dingen? Nou, eerst fase 1. Alles wat Paulus leerde werd verlaten aangaande de hemelse roeping van de gemeente. Het kruis over de oude mens. En wat zegt hij dan over gezond zijn? Kijkt u maar even met mij mee. Het eerste wat er staat in vers 7, heb ik niet voorgelezen, is: wees niet bang. Want als je namelijk opkomt voor de gezonde leer, als je namelijk je uitspreekt tegen aardse godsdienst, dan krijg je te maken met tegenstand. Als je je vandaag uitspreekt tegen de angst, krijg je ook tegenstand. Maar als je je uitspreekt zoals Timotheus, die tranen had, vers 4, over de toestand van de gemeente, dan zegt hij in vers 7: God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, van bangheid. Wees niet bang om je uit te spreken, Timotheus. Een geest van kracht, van liefde en een sound mind, zei ik net al, bezonnenheid. Dat is de geest die in ons is door de Heilige Geest. En als je werkelijk de Heer Jezus lief hebt, zoals we net gezongen hebben, als je echt je focust op de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus, dan zul je ook te maken krijgen met tegenstand. Met zelfs christenen, broeders, zusters, die zich van je afkeren. Ik heb dat zelf persoonlijk al een paar keer meegemaakt. En dan is de neiging om je terug te trekken. Maar hij zegt: nee, wees niet bang, broeders en zusters. Angst hoort niet bij een christen. Angst is niet van God. Vertrouwen en geloof is van hem. Tweede wat er staat in vers 8. Als allen dus Paulus verlaten hebben en zich bezig gaan houden met aardse religie, dan staat er: schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. Dat is niet, betekent niet, ja, je mag het over de Heer Jezus hebben, maar dat betekent in het verband van deze brief de hemelse Heer. Schaam je niet om over hem te spreken, dat alle schatten van de kennis en van de wijsheid verborgen zijn in hem. Ik vind het prima als we bezig zijn met een kindje in een kribbe, maar de apostelen deden dat niet. Dat nergens in de brieven dat we dat moeten doen. Schaam je niet voor het getuigenis van onze hemelse Heer. We zijn niet verbonden met een aardse, maar met een hemelse Heer. Dat is iets heel anders. En hoe meer wij ons focussen op de aardse Jezus, hoe sneller we het zicht verliezen op de hemelse zegeningen in hem vandaag. Dan staat er ook nog in vers 8... leidt verdrukking. Heb je wel eens tegenstand gehad of niet? Weet je, als je de aardse religie volgt, dan vinden alle mensen het oké. Als je kerstboom hebt en je spreekt over lichtjes en dat soort dingen, iedereen zegt: nou, fijn. Maar als je het hebt over het kruis, over het oordeel van God over de mens, dan vinden mensen het al iets minder leuk. Dan krijg je te maken met tegenstand. En al helemaal als je gaat zeggen: ja, maar wacht eens, dit en dit staat niet in het woord. Dit klopt niet met wat er geschreven staat. Dan zegt hij: leid met mij verdrukking. Want Paulus was iemand die alles wat betreft het jodendom achter zich had gelaten. Tenzij het nodig was om joden te bereiken. Maar hij leefde volkomen, totaal afhankelijk van een mens in de hemel. Dat was zijn leven. En hij was niet meer gebonden aan aardse religie. Dus leidt verdrukking. En dan staat er ook nog in vers 14 van hoofdstuk 1. Sorry, ik besla er één over. Vers 13. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden. Zie je dat? Dat betekent, als een schilder een voorbeeld naschildert, zo moet jij, zo moet u de gezonde woorden tot voorbeeld houden. Dat betekent je verdiepen in de leren van de apostelen. De gezonde woorden. En als je gezonde woorden tot voorbeeld hebt, dan ga je ook gezond denken. En als je gezond gaat denken, ga je ook gezond leven. Dat betekent, ik hou me ver van al die kenmerken van hoofdstuk 3. Van de ongerechtigheid. Nou, dan hebben we hoofdstuk 2, de tweede fase. Als dus die onheilige praatjes gaan komen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens op internet wat lezen. Bijbelstudies of boeken. Er gaat wat rond in Nederland, vind je niet? Er gaat een virus rond, maar er gaat iets veel ergers rond. Namelijk geestelijke kanker. Wat zielen vernietigt en goddeloosheid verbreidt. Mensen die zich voordoen als gelovigen, maar rustig de goddeloosheid promoten. Echtscheidingen, vreemdgaan. Hoogmoed, geldzucht. Onvoorstelbaar wat er een geldzucht is in het christendom vandaag. En dan moet je ver vandaan blijven. En wat zegt hij dan tegen Timotheus? Dat is een hele lijst, maar ik vind het toch fijn om het met jullie door te nemen. Het eerste is hoofdstuk 2, vers 1. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dat is heerlijk, hè? Ja, ik was gisteravond ook gefrustreerd, ja. Zeker. Toen ik hoorde dat onze regering weer deze dwaze maatregelen gaat instellen, waarbij mensen kapot gemaakt worden, geestelijk, mentaal. En toen heb ik even wat broeders gebeld. Eventjes de frustratie, zo ben ik gewoon. Ik ben nogal emotioneel type. En toen hebben we het weer even over de Heer Jezus gehad. En dat is ook voor jou en voor mij belangrijk. De Heer Jezus daarboven. In hem ben je veilig, in hem heb je een schat in aarde, vaten. En hij zal altijd, als jij bereid bent om gezond te worden geestelijk, zal hij altijd jou de genade geven om vol te houden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hoofdstuk 2 vers 1, daar komt een dubbele punt achter. Want alle andere zaken in hoofdstuk 2, daar heb je die genade voor nodig. Maar ook moed. Het is belangrijk vandaag, ook voor jonge mensen zeg ik dat echt, dat je moedig bent in je geloof en keuzes maakt om gezond te zijn in deze tijd. Geestelijk gezond. Vers 2. Vertrouw wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen toe aan trouwe mensen. Zie je dat? Dat betekent niet, je moet gewoon Bijbelstudie geven, maar wat je van mij gehoord hebt. De dingen betreffende het kruis, de hemelse zegeningen. Moet je niet zomaar overal gaan vertellen. Maar zoek trouwe mensen waarvan je weet, die kunnen dat aan. Die kunnen op hun beurt het ook weer verder vertellen. Dat is het pand waar hoofdstuk 1 vers 14 over spreekt. Het goede pand. Dat is het hele pakket van de gezonde leer. Ja? Nou, dan in vers 3 ook weer leidt verdrukkingen. Kijk, als je gaat vertellen over de Heer Jezus, dat al het leven in hem is, dat we moeten leren onszelf te veroordelen, te oordelen wat betreft ons natuurlijke intellect. Als je leert dat aardse religie en aardse tradities geen zin hebben, dan krijg je altijd tegenstand, echt waar. Dus dan moet je op voorbereid zijn. Maar je bent een goed soldaat, toch? Wat is jouw prioriteit? Wat is uw prioriteit? Gaan we mee in die hele angsttoestand? Of zeggen we nee, wacht, ho, we hebben een Heer en hij geeft ons zijn kracht, maar ook zijn geboden, zijn verlangen. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Nou, het volgende is, kijk maar even mee, vers 4. Je moet niet verwikkeld raken in zaken van levensonderhoud. Dat is heel lastig, maar dat betekent, je aardse behoeften zijn nodig, maar als je daar helemaal door opgeslokt wordt, je werk en je carrière en je hobby's, dan verlies je het complete zicht op de Heer Jezus, je prioriteiten. En dan in vers 7 zegt hij iets prachtigs. Hij zegt, denk na over wat ik zeg. Mediteer, broeders en zusters. Dat klinkt een beetje oosters, maar ik bedoel gewoon, denk na over hem, over de leer van de apostel Paulus, de leer van Johannes, Petrus. De schrift, de heerlijke genade die ons gegeven is. En dan zegt hij erachteraan, de Heer zal je inzicht geven, want dat kan Paulus niet. Ik kan het ook niet vanmorgen. De Heer moet je innerlijk inzicht geven, je verstand openen, zodat je gaat zien, wauw, ik heb een hemelse roeping. Mijn burgerschap is daar. En Paulus zei, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf als ik andere mensen mag brengen in die gezonde toestand, die gezonde leer. Dat is wat, hè? Ik weet niet of je dat kent, dat er een deurtje is opengegaan in je binnenste, een deurtje, een venster, zoals Daniel 6 dat zegt in vers 11. Als Daniel hoort van de maatregelen van zijn regering, je mag niet meer bidden, je mag niet meer, dan gaat hij naar boven en dan staat er dat hij vensters had. Open vensters. En dat betekent voor ons zicht op een man, een mens in de hemel. Een open venster. Zoals Stefanus, die gestenigd werd en zei, ik zie de hemelen geopend en de heerlijkheid van God. Dat is inzicht die de Heer Jezus alleen jou kan geven. Maar jouw verantwoordelijkheid is letten op wat Paulus schrijft. Nou, dan nog twee dingetjes uit hoofdstuk 2. Ik sla even wat dingen over. Even kijken. In hoofdstuk 2 staat er in vers, even opzoeken, vers 19. Aan het eind. Ieder die de naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. Ver. Als die onheilige, inhoudsloze praatjes tot jou komen, en mensen komen tot jou die de goddeloosheid, hoogmoed, ikgerichtheid, geldzucht, of zelfs het LHBTI-leven promoten, wat vandaag overal in de gemeente binnenkomt, dan zegt de schrift, houd je ver van de ongerechtigheid. Dat is echt belangrijk. En houd je ook ver van die mensen die dit brengen. Dat is wat hij bedoelt, wat hij noemt het reinigen van de vaten van de ongerechtigheid. En dan staat er in vers 22, broeders en zusters, ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen. Samen met hen, dat is het woord van God. Niet digitaal, niet via Zoom, samen. Want je bent niet alleen. Die de Heer aanroepen, staat er dan zo schitterend, uit een rein hart. Ga om met gezonde mensen, met geestelijk gezonde mensen. Dat is erg belangrijk. Laat je niet door angst bij elkaar weghouden. Maar dat is wat er gebeurt vandaag. Ik kan het bijna niet geloven dat het gebeurt, maar het gebeurt. En dan tenslotte staat er ook nog in vers 24, een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, niet gaan discussiëren over allerlei inhoudsloze toestanden, maar vriendelijk voor allen, bekwaam om te onderwijzen. En iemand die dit kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen, enzovoort. Dat is belangrijk. Dus fase 1, Paulus verlaten, zijn leer. Gezonde woorden, niet bang zijn. Fase 2, onheilige praat, verkeerde leer, schadelijke leer. Je sterken in de genade die in de Heer Jezus is. Verdrukking lijden. De wijsheid toevertrouwen aan trouwe mensen. Nadenken over wat Paulus gezegd heeft. Verdurend bezig zijn met die dingen. En tenslotte, weg van de ongerechtigheid. Weg van mensen die de ongerechtigheid promoten onder een christelijk jasje. Ga niet met ze om. Dat vergt moed. Je krijgt daar altijd conflicten mee, helaas. Maar dat is de test vandaag. Ben je echt iemand die zegt, Heer Jezus, u bent alles voor mij, we hebben het net gezongen. Dan moet u bereid zijn om als een goed soldaat van de Heer Jezus verdrukking te leiden. En dan tenslotte, hoofdstuk 3. Vandaag, 2021, bijna 2022, zijn we beland in de laatste dagen. De meeste mensen praten over de tekenen der tijden, over de wereld, over aardbevingen, over ziekte en, nou ja, u kent het wel. Maar Paulus zegt nee, waar worden de laatste dagen door gekenmerkt? Door een getuigenis dat zich christelijk noemt, maar volkomen verdorven is. En het wordt niet beter. Nou, wat is dan onze houding? Kijk maar mee. Vers 10. Timotheus, jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn onderwijs. Wat betekent dat? Betekent het in de praktijk brengen? Betekent, oh, als het kruis van de Heer Jezus niet alleen betekent dat ik vergeven ben, maar ook dat alles van mijn natuurlijke mens geoordeeld is, dan moet ik ook leren mijn eigen intellect en mijn eigen kracht te wantrouwen. En ik moet alles verwachten van hem daarboven, de Heer Jezus, door de Heilige Geest die in mij woont. Dat is nauwkeurig navolgen wat Paulus gezegd heeft. Tja, dat niet alleen. Mijn levenswandel, zegt hij. Moet je kijken wat het voor uitwerking heeft gehad op mij. Paulus was niet alleen iemand die gezonde woorden leerde, maar die gezond leefde. In hem zagen we de Heer Jezus. Zien we de Heer Jezus. En het is Gods verlangen dat de Heer Jezus vandaag de dag ook in u en in mij zichtbaar wordt. Hoe dan? Door moreel ons te onderscheiden van de wereld, maar ook van het verval. En ik kan het niet sterk genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Dan staat er in vers 11. Uit alle vervolging heeft de Heer mij verlost. De Heer Jezus is jouw kracht. Als je een keer je uitspreekt over dingen op school of zo. Als je een keer durft te zeggen, ja, maar ik geloof niet dat mannen en vrouwen en wat er allemaal vandaag is. Ik weet het, hier is een explosie, echt. Dat naar Gods gedachte is, ik geloof in man en vrouw. Dan krijg je altijd te maken met, bam, vervolging. Maar de Heer is jouw kracht. Ken je dat of niet? De vraag is, durf je? Durf je vandaag gezond te zijn in een ongezonde tijd? Durf ik dat? En dan staat er ook nog in vers 14, dat is het volgende. Blijf nou bij wat je geleerd is. Ik ben in 1994 bij de Brea gemeente gekomen. En ik kwam tot bekering in 1993. En er is een tijd geweest dat ik niet bleef bij wat me geleerd was. Ik ging helemaal de charismatische kant op. En toen kwamen er ook ongezonde resultaten uiteindelijk. Gelukkig ben ik weer terug op het pad. Blijf bij wat je geleerd hebt. Want nu kun je nog zeggen, yes, ik geloof wat je zegt. Maar over 10 jaar dan, en over 5 jaar, als de Heer er nog niet is, wat dan? Houd je ook vast aan de waarheid van de hemelse roeping. Het is zo'n geweldig, geweldige boodschap. Want in hem gezegend met alle geestelijke zegeningen. Terwijl op aarde alles onder het oordeel ligt, inclusief mezelf, mag ik leven vanuit een hemelse krachtbron, de Heer Jezus. Zoals Stefanus nogmaals, schitterend hoofdstuk Handelingen 7. Die totaal onbevreesd zijn zicht op de Heer Jezus had. Er staat in Handelingen 7, Stefanus nu vol van de Heilige Geest staarde naar de hemel. Dat mogen wij ook doen, geestelijk gezien. Niet op aarde, met al die maatregelen kun je helemaal blind op staren en kun je heel boos om worden, heb ik wel hoor. Maar sta maar naar de hemel. En bemoedig elkaar. Zoek elkaar op. Ten slotte. Vers 15 van hoofdstuk 3. Dat u van jongs af de Heilige Schriften kent. Broeders en zusters, vandaag is de tijd van verval dat wij door het woord van God leven. En niets buiten dat. En vandaag zie ik overal, wat de laatst was ik op een bid stond. En iemand op die bid stond zei, ik bid voor de regering in tongen, want ja, wat zijn woorden. Hè? En zo heb ik talloze keren dit soort dingen meegemaakt. En als je dan met het woord komt, wordt er gewoon niet geluisterd. Want mensen zeggen, ja, nee, maar dat is jouw mening. Ik vind het gewoon geweldig. Het doet mij heel veel. Maar wat staat er geschreven? Ik had 2 weken geleden een gesprek met een meisje van 16. En die was ook in die tongentaaltoestand terechtgekomen. En in de war geraakt, ongezond geworden. En ze zei, ja, maar er is mij geleerd dat ik mijn relatie met God moet verdiepen door in tongen te spreken. Ik zeg, maar wat zegt Paulus dan? Spreken soms allen in talen? Nee. Dus dat geldt niet voor iedereen. Oh ja, oh ja. En de talen zijn tot een teken voor de ongelovigen? Oh ja, oh ja. Maar de profetie is voor de gelovigen? Oh ja, oh ja. Snap je? Het woord. We hebben vandaag het woord dat je van jongs af de heilige schriften kent. Zodat je gezond bent. Gezond in het geloof. Gezond in je denken. Gezond in je gedrag. Niet om elkaar de hersens mee in te slaan met het woord, maar om in alle vriendelijkheid en geduld te leren. Want zegt hoofdstuk 4, vers 3, er zal een tijd komen en die is nu. Dat mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Want gezonde leer is oordeel over de mens. En zegen in Christus alleen. Maar ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. Suiker voor de geest. Ja toch? Lekker makkelijk. Maar vast voedsel? Wel nee. En dan staat er ook nog achter, overeenkomstig hun eigen begeerte, en ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Ik wil niets te maken hebben met het kruis, met oordeel. Zoals er vandaag ook veel mensen alleen maar het mooie sociaal aspect willen horen van het evangelie. We moeten lief hebben zoals Jezus lief had. Jezus sprak alleen maar over liefde. Dus als je lief hebt, is het oké. Okay. Maar het kruis wordt helemaal weggelaten. Het oor van de waarheid afkeren. Want eerst moet jij horen, je kunt het niet. Je kunt niet lief hebben. Dat is onmogelijk. Je moet eerst opnieuw geboren worden en door de Heilige Geest een nieuwe schepping worden. Dus zegt Paulus, heel de schrift is van God ingegeven en nuttig. Om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En ze kunnen je wijs maken, let op, vers 15, tot behoudenis. Er staat tot zaligheid in de HSV, maar dat wordt bedoeld tot behoudenis. Dat betekent behoudenis uit dat ongezonde klimaat wat er nu is. En dan is de mens van God, de mens Gods, de mens die God toebehoort, volmaakt, zegt vers 17. Ik zou zeggen gezond. Gezond. Wat heeft u liever, een gezond lichaam of een gezonde geest? Een gezond geestelijk leven, allebei natuurlijk. Maar als het er echt op aankomt, wat is belangrijker voor de eeuwigheid? Wat is belangrijker voor de eeuwigheid? Dat je nu, de Heer Jezus vertoont, dat je nu iets opbouwt wat tot eer van Hem zal zijn voor altijd. Of dat jij die paar jaar nog gezond bent, wat ook fijn is hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar wat is belangrijker? Wat is ons doel? Wat is onze focus? Laten we ons gek maken, broeders en zusters, door angst? Of zijn we in de vrede, in de rust van de Heer Jezus? En gehoorzamen we zijn woord? En zijn woord zegt, zoek elkaar op. Groet elkaar met een heilige kus. Bezoek de gevangenen. Bemoedig elkaar, bouw elkaar op en zorg dat je de heilige schriften kent. Tot slot, kijk er nog eens met mij mee in hoofdstuk 2, vers 10. Als je dat kan zeggen wat daar staat, dat kan ik nog niet hoor. Maar dan ben je iemand die in deze tijd echt tot zegen is. Er staat namelijk in hoofdstuk 2, vers 10... dat Paulus schrijft, ik verdraag alles ter wille van de uitverkorenen. wat nog dood, nog leven, nog verleden, nog toekomstige dingen, nog engelen, zullen mij kunnen scheiden van de liefde van God. Ik verdraag alles. Als ik mijn broeders en zusters maar gezond in het onderwijs kan brengen. Gezond bij de Heer Jezus. Ik verdraag alles. Dat is wat, hè? Ben jij ook zo iemand? Nou, nog niet. Maar wil je zo iemand worden? Paulus die nacht en dag bad voor ze, die zijn leven niet kostbaar achter voor zichzelf, maar die ging gewoon terug naar Efeze, weer onderwijs, terug naar Korinthe, schrijven, brieven schrijven. Hij wilde dat ze gezond zouden zijn. Waarom? Waarom wilde hij dat zo graag? Omdat als straks de Heer Jezus komt in die dag, hoofdstuk 1 vers 12, wij tot lof en eer en heerlijkheid zouden zijn van hem. En Paulus had zo'n grote liefde voor zijn Heer, dat hij niet alleen zichzelf daarvoor gezond wilde laten zijn, maar ook de anderen. Ook de anderen. Daardoor verdroeg hij alles. En daarom zegt hij tegen zijn zoon Timotheus en ook tegen jullie vandaag: het is een ongezonde tijd, echt. Het wordt alleen maar erger. Maar God heeft altijd zijn bronnen voor jou. In het woord, in de Heer en in elkaar. Geven we dat op? Nee, toch? Dus ik zou tegen jullie willen zeggen, broeders en zusters, hou vol. Zorg dat je de gezonde leer gaat kennen, de gezonde woorden. En zorg dat je aandacht, focus van jouw leven is op hem, de Heer Jezus, daarboven. En op elkaar. Amen.